Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om vanmorgen bij jullie de dienst, met jullie samen de dienst bij te wonen en ja, samen liederen te zingen. En Mieke die stuurde mij gisteren de liederen op die we vandaag met elkaar gaan zingen. En er stond dit lied ook op en ik werd daar enorm door getroffen door bepaalde... woorden die erin stonden en die ook wel met de prediking te maken hebben. Maar ook eigenlijk het gebed, wat het lied in feite is. Ik heb wel wat woorden uitgehaald. Als je natuurlijk vroeger een bundel in je hand had, dan kon je dat lied nog eens pakken. Maar ja, als het geprojecteerd wordt op een scherm, dan moet je weer steeds weer teruggaan. Moet je vragen of de dia's weer terugkomen. Dus dat is wat lastiger. Maar misschien dat je nog even naar die woorden kan kijken, hè, wat die in feite als een gebed zijn. Plant uw woord in ons hart. Geef uw woord rijke vrucht. Leid ons in uw waarheid, Heer. En geef dat twijfel vlucht. Ik denk dat sprak mij enorm aan. Hè? Dat twijfel. Hè? Je kan wel eens twijfelen in de omstandigheden waarin je zit. Dat je hulp nodig hebt. Maar juist dat het woord van God. Ja, dat de waarheid is en dat ons dat Christus laat zien. En daar gaat het vanochtend ook om, dat we Christus zien vanuit de Colossenzenbrief. Laat ons Christus zien en laat iedereen belijden dat Hij, dat Christus, Heer is. En dan, uw woord is levend licht voor ons verduisterd hart. Uw woord is brood voor onze ziel. En dat is goed om dat met elkaar te zingen, goed om te lezen, goed om te beseffen, hè, dat... Ja, Gods woord er voor ons is. En dat we daar kracht uit mogen putten in momenten dat het moeilijk is. He, dat het brood voor onze ziel is, dat het levend licht is voor ons verduisterd hart. Laat ons Christus zien en laat iedereen belijden dat Hij Heer is. En dan dat laatste, waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Woorden van eeuwig leven zijn in de Bijbel... bij de Heere God te vinden. En ik denk hè, dat ondanks dat misschien de zorgen over hè, met name dan Piet en Annemiek ons zwaar kunnen drukken. Hè, en de onzekerheid die er is. Hè, als je de appjes leest dan zou je zeggen er zit een lichte kentering naar iets positiefs in. Maar het blijft nog onzeker. En in die onzekerheid... Ja, dan wil God ons woorden van eeuwig leven geven. En Hij wil ons met zijn woorden troosten. En Hij wil ons met zijn woord kracht geven. Ja, om in deze onzekere tijd op Hem te blijven zien. En vanmorgen wil ik graag woorden van eeuwig leven met jullie overdenken. Vanuit de brief die Paulus schrijft aan de Colossenzen. Als je een Bijbel bij je hebt misschien. Het zijn 4 hoofdstukjes, een kleine brief. Af en toe zal ik er wat uitlichten. Ik zal ook de tekstgedeeltes laten zien op het scherm. Maar we zullen met name stilstaan bij de Colossenzenbrief. Wat Paulus daar tot de gelovigen daar zegt. Nou, maar even kijken of dat goed gaat, want dan... De Colossenzenbrief, ik zei het al, een kleine brief. En vaak zoek je naar een kerntekst. Wat geeft nou eigenlijk de kern aan van de brief? Wat is nou de kern wat Paulus voor ogen had toen hij deze brief schreef? Nou, gelukkig zijn er allerlei mensen die erover nagedacht hebben. En veel komen dan op die tekst uit die je kan vinden in hoofdstuk 3, vers 3b. Daar staat dat... Wat Paulus zegt tegen de Colossenzen, en ik ga daar de context nog wel een beetje uitleggen. Maar jullie leven is met Christus verborgen in God. Het leven van een gelovige is met Christus verborgen in God. Het aardse leven van een gelovige, en wordt daar in feite mee bedoeld, is in veiligheid. De Heere God heeft het leven van een gelovige ingelijfd in Christus en ergens verborgen in veiligheid houdt Hij het daar. En zodat satanische machten, zodat demonen, zodat machten, krachten daar geen schade kunnen aanbrengen. En iets wat verborgen is door God wordt ook op een bepaald moment weer tevoorschijn gehaald. En God zal wat hij verborgen heeft, wat hij nu in veiligheid opgeborgen heeft. Wij zijn met Christus verborgen in God. We zijn veilig, maar we zullen ook op een bepaald moment bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus weer tevoorschijn gehaald worden. Want dan zullen die duivelse machten geen invloed meer op ons kunnen hebben. En denk Mart en Martijn en ook de kinderen, als je natuurlijk zo ja, naar je vader kijkt, hè, en je vader ligt er in het ziekenhuis, zo afhankelijk, zo kwetsbaar. En als je erbij staat, dan voel je je misschien zo, ja, zo machteloos en zo hulpeloos, van je kan niks voor hem doen. Dan mag je weten dat Piet met Christus geborgen is in God. En dat is een bemoediging die voor ons allemaal geldt. Maar Paulus toen aangaf in de brief aan de Colossense. En ik wil graag iets meer zeggen over die verbintenis die we met Christus mogen hebben. En wanneer iemand het evangelie van de Heer Jezus Christus hoort, wanneer hij de goede boodschap over het leven van Jezus hoort, dan kan hij tot geloof komen. En dat tot geloof komen is voor mij een groot wonder. Hoe kan het dat sommige mensen tot geloof komen als je dat evangelie hoort? En hoe kan het dat anderen niet tot geloof komen? Hoe kan het dat iemand tot geloof komt? Dat is een wonder, dat is een mysterie, dat is iets mystieks. Is een mysterie, hè, maar we mogen in dankbaarheid mogen dat aanvaren. Dat geloof wat wij hebben, wat ieder persoonlijk heeft, wat we met elkaar hebben, is een ontvangen geloof. We hebben dat geloof gekregen van de Heere God. Het is niet zoiets dat wij daar onze best voor hebben gedaan. En dan kunnen we zeggen van nou ja goed, ik heb het wel gekregen, maar ik heb ook wel wat dingen gedaan. Logisch dat de Heere God dat geloof aan mij gegeven heeft. En het feit dat wij geloven is genade, is een wonder. Is voor mij iets is een mysterie. Hoe kan het dat je dat woord gehoord hebt, dat evangelie gehoord hebt en dat je tot geloof mag komen? Het is een ontvangen geloof. Het is in ieder geval iets hè, waar ik zelf niks aan bijgedragen heb. Het is geen verdienste van ons dat we een kind van God geworden zijn. De Bijbel spreekt, als het over tot geloof komen gaat, tot het kind worden van God, dan wordt dat in termen van adoptie gedaan. We zijn in feite als mensen door God geadopteerd. Het is een liefdevolle vader die ons als zijn kinderen heeft willen adopteren. En dat is inderdaad genade. Nou, dan weet je natuurlijk ook wel wat genade betekent, Kobi. Ja, het is een onverdiende gunst. Iets krijgen wat je niet verdiend hebt. We hebben er helemaal... Er is niets waar we van kunnen zeggen, oké, maar God, logisch dat u dat gedaan heeft. Nee, het is genade. Het is een onverdiende gunst. Dat we tot geloof mogen komen, dat we een kind van God mogen zijn. Dat we in Christus ingelijfd zijn. Dat we zo nauw met hem verbonden zijn. En Paulus die spreekt dan vaak in de brief van niet van dat we kinderen van God zijn of dat we zonen van God zijn, maar hij gebruikt dan vaak het begrip dat we in Christus zijn. Dat we met Christus verbonden zijn. En dat is ook iets wonderlijks. We zijn met Christus verbonden. Christus die stierf 2000 jaar geleden aan een kruis. 2000 jaar geleden is hij begraven. 2000 jaar is hij opgestaan. En Paulus zegt dan dat wij met Christus gestorven zijn. We zijn met Christus begraven. We zijn met Christus zijn we opgestaan uit de dood. En we zijn met Christus op hemelvaart opgevaren naar de hemel. En we zitten met Christus aan de rechterhand van God. Wonderlijk dat iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is, dat wij daarin betrokken zijn. Dat we met Christus zijn, ook in zijn lijden, in zijn sterven, in het graf liggen, in zijn opstanding en ook in zijn hemelvaart. Wij horen bij Christus en we zijn met Christus verborgen in God. En waarom schrijft Paulus dat nou? Als we kijken wat er zo'n 2000 jaar geleden gebeurd is in Colosse, waarom hij dat dan in dat hoofdstuk 3, vers 3 zegt, dat de gelovigen met Christus verbonden zijn. God, waarom wil hij hen daarmee bemoedigen? Nou, wat was het geval in Kolosse? Kolosse is een plaatsje in Turkije en het ligt zo'n 200 kilometer bij Efeze vandaan. Paulus is nooit in Kolosse geweest, maar hij is wel in Efeze, heeft hij een paar jaar het evangelie van de Heer Jezus Christus verkondigd. En er was iemand die woonde in Kolosse, Epaphras heet hij, en die is op een bepaald moment is die in Efeze, als Paulus daar over de Heer Jezus Christus vertelt. En door een wonder ontvangt Epaphras dat geloof. Door een wonder komt hij tot geloof. En hij gaat terug naar Kolosse en hij vertelt daar aan de mensen die in Kolosse wonen wat hij gehoord heeft van Paulus. Hij vertelt over de Heere God en hij vertelt over de Heere Jezus. En ook daar komen mensen tot geloof. Geholpen door de Heilige Geest. En vertelt hij vol vuur eigenlijk van wat hij gehoord heeft van Paulus. En dat moeten de mensen weten. En gelukkig komen er in Kolosse ook mensen tot geloof. Ontvangen uit genade ook in Kolosse mensen het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan komt er in die kleine gemeente, een huisgemeente, daar komt er ook een dwaalleer binnen. En die dwaalleer heeft alles te maken met de gnostiek. En de gnostiek houdt in dat er machten zijn die jou willen helpen, dat er engelen zijn die jou willen helpen, dat er heersers zijn die jou willen helpen om tot God te komen. Die dwaalleer is eigenlijk een soort ladder met verschillende treden en jij moet langs die treden omhoog gaan, geholpen door die engelen, geholpen door die machten, geholpen door die heersers, maar ook vooral door je eigen inbreng en dan kan je tot God komen, dan kan je volmaakt worden. En als je met name dat hoofdstuk 2 leest, en dan kom je daar tegen dat er engelen en machten zijn die jou willen helpen. Dus je kennis van die engelen en machten moet hebben. Ook kennis van de Heer Jezus. De Heer Jezus is ook een van die treden waardoor je tot God mag komen. Maar er zijn ook dagen die je in ere moet houden. Nieuwe maan is zo'n dag. De Sabbat is zo'n dag. En als je daar dan op een goede manier mee omgaat, als je dan de juiste handelingen op zo'n dag doet, dan helpt dat jou om tot God te komen. Sommige dingen mag je wel eten, sommige dingen mag je niet eten. Sommige dingen mag je helemaal niet aanraken, raak niet aan. Want dat is dan weer schadelijk voor jou opklimmen op die ladder. Nou, die leer die komt in die kleine gemeente in Efeze, in Kolosse komt die binnen. En Paulus zegt dan, dat klopt helemaal niet. De Heer Jezus is de enige weg waardoor we behouden kunnen worden. De Heer Jezus heeft zelf gezegd in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En die machten, en dan zeggen die dwaalleer, ja, maar als je niet in die engelen gelooft, als je niet in die machten gelooft, in die krachten gelooft, en dan zullen ze jou schaden. En zegt Paulus, met Christus zijn jullie verborgen in God. Die machten en krachten die bestaan, die zijn er, onzichtbaar voor ons. Ja, maar er zijn engelen, er zijn machten, er zijn krachten in de hemelse gewesten. Maar die kunnen jullie niet schaden. Jullie zijn met Christus verborgen in God. En het gaat Paulus dan in die brief aan de Colossenzen om uit te leggen wie Christus is. Jullie zijn met Christus verborgen in God. Nou, wie is dan die Christus? En dat gaat hij uitleggen in hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 20. En als je je Bijbel bij hebt, dan zie je bijvoorbeeld in vers 15 staan dat Christus, dat gaat over Christus, maar er staat, hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou, ik heb een andere vertaling genomen, ik heb de Bijbel in gewone taal hier geprojecteerd. En wat heeft de Bijbel in gewone taal gedaan? Die heeft gedacht, hé, het gaat in die Colossenzenbrief om Christus. Ja, want als je gewoon kijkt in de bijvoorbeeld in de herziene statenvertaling, hoe vaak het woordje Christus voorkomt, dat is 24 keer. Nou, dat is best wel veel in zo'n kleine brief. Het gaat om Christus. Wat doet die vertaling? Die gaat overal waar hem of hij staat, hebben ze Christus ingevuld. Om echt ons duidelijk te maken dat het over Christus staat. En waar ze het niet gedaan hebben, heb ik het gedaan. Dus. En dan krijg je wat Paulus bedoelt te zeggen met wanneer hij uit gaat leggen wie Christus is. Christus heeft ons laten zien wie God is. Door Christus werd God zichtbaar. Met Christus is de schepping begonnen. God heeft Christus alles laten maken. Alles in hemel en op aarde, de zichtbare en onzichtbare dingen, ja zelfs alle hemelse machten en krachten, alles is door Christus gemaakt. Alles bestaat om Christus te dienen. Christus is belangrijker dan alles en iedereen. Alles is op Christus gericht. Christus is het hoofd van de kerk. Met Christus is de kerk begonnen. Toen Christus als eerste opstond uit de dood. Alles is met Christus begonnen. God zelf wilde aanwezig zijn in Christus. Want hij wilde via zijn zoon vrede brengen tussen de schepping en zichzelf. Hij liet Christus voor ons sterven aan het kruis. Daardoor is het nu weer goed tussen God en iedereen op aarde en in de hemel. Paulus laat zien dat die machten en die krachten waar die dwaalleraar het over hebben, dat het in feite schepselen zijn van de Heer Jezus Christus. Dat Christus boven die engelen en die machten staat. Paulus wil in de Colossenzenbrief laten zien de superioriteit van Christus. Nou, om dat te doen, gebruikt Paulus vaak wat begrippen, wat woorden die vaak op Christus slaan. Als we kijken naar 1 Korinthe 13, vers 13, daar gaat het over geloof, hoop en liefde. Nou, dat is zo'n trits, zo'n woordengroep van drie woorden die Paulus vaak in zijn brieven gebruikt. En dat doet hij ook in de Colossenzenbrief. Daar gebruikt hij ook in vers 4 en 5, gebruikt hij ook de woorden geloof, hoop en liefde. Wel even in de andere volgorde misschien, maar wel die drie begrippen. En ik wil met jullie vanochtend even kijken naar die drie begrippen, geloof, hoop en liefde, en met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Alles door de liefde van Christus. En toen ik erover na zat te denken over de liefde van Christus, toen moest ik, en ik dacht natuurlijk ook aan de bezuin, hè, want ik wist dat ik hierin spreek, en toen dacht ik van, het is al heel wat jaren geleden, en nou ja, misschien dat hele oude mensen weten het dan nog vaak als ik daarover ga beginnen, dat we in Hoeve-Holland met de evangelisatietent stonden van het Morgenrood. Nou, dat is inderdaad een hele lange tijd geleden, hè, misschien dat mensen die later aangeschoven zijn in de bezuin daar niet eens meer van weten. En hele jonge mensen weten het ook nog. Ja, nou, dat is ook volgens mij een heel tijdje geleden. En die stond ergens op een veldje. Ik weet niet eens meer langs welke weg dat was, waar die tent stond. Kerkhoflaan. Kerkhoflaan, oké. Ik wist. Ja, inderdaad. Dat was een veldje en daar stond die tent. En dat was dan een week stond die tent er en dan gelden allerlei activiteiten die we dan rondom die tent gingen doen. Maar zondags dan gingen we naar de pier toe. En ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar daar gingen we met z'n allen staan zingen. Want dan dacht ik van ja, we dachten dat het echt een middel was om de mensen bij de Heer te bepalen. Dat was toen zo. En het was meestal ook nog wel een zonnige zondag dat we er stonden. En er liepen dromme mensen liepen daar langs en dan stonden wij te zingen. En ik weet nog wel dat later vrienden van mij zeiden van, nou ja, ja, we hadden zo medelijden met jou dat jij daar stond. We dachten, wat doet die man daar? Gaat lekker meewandelen. Maar wij dachten dat we ja, door het zingen mensen bij de Heer konden bepalen. En dat is misschien ook wel gebeurd. Hè? We weten niet alles hoe de Heer werkt. Maar een van de liederen die we daar zongen, dat was, ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. En dacht ik, wat een sterke tekst is dat. En dan kom je pas achter als je tot geloof gekomen bent. En heel veel mensen hebben dat misschien ja, niet begrepen, of zeker niet begrepen, omdat ze de liefde van God niet kennen. He, maar Gods liefde is zo groot voor ons. En als het over de liefde van God gaat, als het over de liefde van Christus, is het een onvoorwaardelijke liefde. Christus zegt niet van, oké, ik wil jouw vader zijn, je mag in mij geloven als je eerst bepaalde dingen opruimt of dit bepaalde dingen doet. Nee, onvoorwaardelijk heeft Christus, heeft God ons lief. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de liefde van Christus voor ons. En de liefde is zo groot dat hij zijn leven gegeven heeft op het kruishout van Golgotha. Ja, zijn liefde zocht ons en zijn bloed dat kocht ons. Door genade ben ik een kind van God. Dan zegt Paul, dan gaat het, Paulus ook over spreken over het geloof in Christus. En onze verbintenis, onze inlijving met Christus is op grond van het geloof wat we in Christus hebben. Als persoon, als zoon van God, maar ook door zijn volbrachte werk op het kruishout van Golgotha. En het geloof van Christus is het fundament van ons bestaan. Hij is de rots waarop we staan. Staand op het fundament van het geloof in Christus mogen we hem alles vragen. En we mogen weten dat hij naar onze gebeden luistert. Staand op het fundament is het mogelijk om de Heere God en de Heer Jezus en de Heilige Geest in alle omstandigheden te danken. Als Paulus dit schrijft, als hij de brief aan de Colossenzen schrijft, dan zit hij zelf gevangen. Hij zit vast aan een soldaat, zodat hij niet weg kan komen. Hij zit daarbij ook nog gevangen in de gevangenis. En hij schrijft over het geloof in Christus. En dan dankt hij God. Als je kijkt in vers 3, ik heb hem erbij staan. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u. Als Paulus gaat bidden, dan dankt hij vooral. Als ik aan het bidden ben, dan vergeet ik wel eens te danken. Maar Paulus, die dankt in alle omstandigheden. Ik denk dat het ook voor mezelf goed is om, als ik voor Piet bid, om dan ook veel te danken voor wat God in zijn leven gedaan heeft. En wat God nog in zijn leven, als hij de genade krijgt om beter te worden, nog wil gaan doen. God danken voor Piet. Dankbaar mogen zijn dat hij de Heer heeft leren kennen. Dankbaar mogen zijn voor wat hij betekend heeft en misschien nog gaat betekenen in de gemeente. Dat helpt mij om dankbaar te zijn. En het derde puntje waar Paulus het over heeft is alles door de hoop in Christus. De hoop, de zekerheid van de gelovigen ligt vast in de hemel, zegt Paulus. En Petrus die zegt dat ook. Petrus die spreekt ook over de hoop die in de hemel als een zekerheid voor ons vast ligt. Hij zegt in 1 Petrus 1 vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. En wacht jullie, die door Gods kracht worden beschermd, omdat jullie geloven in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug jullie hierover, ook al moet je nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Petrus die wijst erop dat we, omdat we geloven in de opgestane Heer, Jezus Christus, dat we hoop hebben, dat we leven in hoop. En die hoop, zegt Petrus, dat is een onvergankelijke, ongerepte, onaangetaste, volledige erfenis die nooit verwelkt en daar gereed ligt voor ons. En daar mogen we onze kracht uit putten. Ondanks, zegt Petrus, ook al moeten jullie tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. En die beproevingen zijn er op het ogenblik. En als gemeente gaan we door een tijd heen van beproevingen. Hoe zal het met Piet gaan? Hoe zal het met Annemiek gaan? Hoe zal het misschien met andere mensen gaan die ook zorgen hebben, onzekerheid hebben? Maar we mogen weten dat in die zorg, in die onzekerheid, dat we met Christus verborgen zijn in God. Paulus die zegt in 1 Colossenzen 1, vers 11, Ja, dan zegt hij tegen de gelovigen dat zij door de hemelse macht van Christus de kracht zullen ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. En die belofte, die woorden van eeuwig leven, mogen ons troosten en bemoedigen. Amen. We gaan nu luisteren naar het lied Jezus alleen.
Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn licht, mijn kracht. Door storm heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister. Dood gehuld, leek als een nacht.